Hartelijk welkom bij Voorzorg, de podcast voor de zorg. Gemaakt door de redactie van Skipper en Zorgvisie. Ditmaal kunt u luisteren naar het eerste deel van een drieluik dat we maken in co-productie met de NVZD, de beroepsvereniging voor bestuurders in de zorg. Het thema is passende zorg en ethische dilemma's voor zorgbestuurders. De eerste gast is Anita Widoot, bestuursvoorzitter van Panacea, de grootste GGZ-aanbieder van Nederland. Zij gaat in gesprek met senior-redacteur Bart Kiers.
Welkom, Anita. We gaan het hebben over passende zorg en de ethische dilemma's die daarbij op het bordje van zorgbestuurders kunnen komen. Maar laten we eerst even stilstaan bij een definitie van passende zorg. Wat is passende zorg eigenlijk? Nou, volgens het Zorginstituut is het passende zorg is zorg die werkt tegen een redelijke prijs. Passende zorg wordt waar mogelijk dicht bij patiënten georganiseerd. Bij passende zorg beslissen patiënten samen met hun arts over wat voor hen de best mogelijke behandeling is. En passende zorg gaat niet alleen over ziekte, maar ook over gezondheid en de aandacht voor wat iemand wel kan. Is dat een definitie waar jij je in kan vinden?
Zeker.
Het is wel mondvol, hè?
Nou, het is meer dan een mondvol, zou ik zeggen. Ja. Als ik er een paar dingen uitpik, dan vind ik het feit dat de zorg samen met de patiënt en de arts en de verpleegkundige wordt bepaald, denk ik, is heel belangrijk. Want weet je, de burger is eigenlijk leidt zijn eigen leven. En als hij in zorg komt, dan wordt het ineens overgenomen, wat eigenlijk heel raar is. Dus het is ook goed om de burgers, de patiënten, de cliënten te betrekken bij wat zijn nu de verschillende alternatieven die je hebt in de zorg. Want die zijn er bij veel behandelingen. Ook het feit dat het met de patiënt, maar ook met zijn netwerk, dat hoorde ik jou niet zeggen, maar dat is natuurlijk een patiënt, een burger leeft in zijn context. En het is ook goed om die daar ook in te betrekken. Want vaak zie je dat ook bij oudere mensen, maar ook mensen met een psychisch probleem, merk je dat vaak de mensen in de omgeving ook al veel doen voor de betrokkenen. De redelijke prijs die spreekt ook voor zich, hè, want als we het duurzaam willen houden, dan is het ook relevant dat we goed kijken naar hoe de verhouding is tussen de kwaliteit van de zorg enerzijds en de prijs die we daarvoor bepalen. Dus ik kan me eigenlijk goed vinden in hoe dat daar omschreven staat.
Ja, en deze problematiek die had jij al eerder in het vizier toen je nog bestuurder was in het Elisabeth II Steden ziekenhuis.
Het initiatief daartoe is toen genomen door mijn collega toen, voorzitter Bart Berde. Die echt heel nauw betrokken is geweest ook bij de opstart van de beweging Zinnige Zorg, Passende Zorg. En ik weet dat wij in 2016-17 al een sessie organiseerden met de medisch managers erbij en het managementteam, om het begrip passende zorg, om dat toe te lichten. En om daar een dialoog over te voeren. Omdat dat begrip was eigenlijk helemaal niet geladen, want veel dokters zeiden van, hoezo zinnige zorg? Betekent dat dan dat wij onzinnige zorg leveren? Dus het begrip moest eigenlijk veel meer geladen worden nog, van wat is dat dan eigenlijk? En dat zijn we toen al beginnen doen in het ziekenhuis. En in relatie met de dokters en de verpleegkundigen, maar ook in relatie met de zorgverzekeraars, waarbij je veel meer ook kijkt naar het type contracten wat je met de verzekeraars afsluit, wat dan ook door mijn collega Gerard van Berlo is opgepakt. En dus toen zijn we daar eigenlijk al op die manier mee aan de slag gegaan. En de vraag is dan ook van, hoe doe je dat dan? Want je kunt erover praten, maar wat doe je dan uiteindelijk? En uiteindelijk is er bij elke afdeling ook de vraag gesteld van, zijn er nu dingen die je doet als afdeling waarvan je afvraagt van, heeft het wel echt toegevoegde waarde? Of welke dingen zou je anders kunnen doen? Welke dingen zou je niet willen doen? En op basis daarvan is er een programma opgezet met wel 150 decentrale initiatieven die gecoördineerd werden en waar ook wat hulp ingeboden werd. En uiteindelijk zijn er ook al een aantal lijnen uitgekomen, zeg maar, vervolgens. Het jaar dat ik wegging bij ETZ waren er drie keer per jaar passende zorgmiddagen, waar we aan de ene kant elkaar inspireerden met goede voorbeelden. En aan de andere kant ook keken van, hoe ver staan we nu? Bijvoorbeeld, een van de dingen was bijvoorbeeld het ontslagpatroon van patiënten. Wanneer worden patiënten ontslagen? En hoe verloopt dat proces bijvoorbeeld ook in het weekend? Dat was een voorbeeld wat we toen monitorden. We deden ook heel veel samen in de regio, dus met het zorgnetwerk Midden-Brabant. Toen hebben we ook alle netwerkpartners uitgenodigd, ook om van elkaar te leren. Wat kun je als ziekenhuis leren van wat er in de verpleeg- en verzorgingshuizen en in de wijkverpleging gebeurt? Wat kunnen we leren van de huisartsen? En hoe zorg je dat dat ketenzorg of de netwerkzorg, dat die goed op elkaar afgestemd is?
En had je in die tijd ook al ethische dilemma's in het vizier die daarbij speelden voor de zorgbestuurder?
Ja, nou, een van de dingen die speelde, die eigenlijk ook de aanleiding was van het boek wat ik toen samen met Mieke Moor heb gemaakt, De Bestuurder en de Filosoof, dat was de vraag, kijk, toen we begonnen met passende zorg, toen dachten we nog van, er zal heel veel zorg uit het ziekenhuis gaan. En wat betekent dat dan ook voor het verdienmodel van de zorg? Het verdienmodel van het ziekenhuis, maar ook het verdienmodel van de dokters. Daar zou spanning op kunnen komen.
Waar zou die spanning uit bestaan?
Nou, de spanning zou eruit kunnen bestaan dat er, doordat er zorg zeg maar niet meer in het ziekenhuis wordt geleverd, en er dus minder zorg in het ziekenhuis plaatsvindt, dat je als ziekenhuis minder inkomsten hebt en dat je ook als dokters minder inkomsten hebt. En ondertussen hebben we natuurlijk geleerd dat er zoveel zorg op ons af aan het komen is. En nou ja, we zitten daar uiteindelijk al helemaal middenin. Dat er zoveel zorg nodig is dat de koek gewoon groter wordt en dat het niet minder wordt, dat het alleen maar meer wordt. Alleen dat je in dat meer juist moet proberen om het niet als ziekenhuis naar je toe te trekken, maar dat je juist moet proberen om ook te kijken van wat kan er in het sociaal domein, wat kan de burger al zelf doen, wat kan er door de huisarts plaatsvinden. En in dat debat bijvoorbeeld er soms ook spanning op dat de huisartsen het gevoel hadden dat het dan door hen moest gebeuren. Terwijl wij ook wel in het zorgnetwerk afspraken van het moet niet van het ziekenhuis naar de huisarts, maar we moeten eigenlijk beginnen met wat kan de burger zelf. En een van de mooie voorbeelden toen, en dat is een heel klein voorbeeld, maar soms moet je klein beginnen, was dat verpleegkundige adviesraden van de verplegings- en verzorgingsorganisaties in Midden-Brabant gezegd hebben, wij gaan stoppen met oogdruppelen. Dus de burger moet zelf leren om zijn ogen te druppelen als hij dat nodig heeft. En het volgende was dat men ook de steunkousen niet meer zou gaan aantrekken. Zodat er wijkverpleegkundige interventies vrij, of wijkverpleegkundige tijd vrij kwam om aan complexere zorg te bieden. En dit zijn zaken die prima door de patiënt zelf kunnen gedaan worden. Met behulp van een druppelbril, om maar een klein voorbeeld te noemen.
Maar dus die financiële belangen, tegenstelling, die loste vanzelf op eigenlijk?
Ja, die loste vanzelf op. En wat ook wel hielp is dat we een partnership zijn aangegaan met de grotere verzekeraars. En we ook zeg maar contracten hebben kunnen afspreken waar passende zorg ook een plek in had.
Ja, want voor het hele ziekenhuis geldt natuurlijk wel, dat zag je bij Bernhoven, dat de omzet behoorlijk, dat de inkomsten behoorlijk daalden. En dat ze daar de kosten niet heel snel in Bernhoven dan niet de kosten heel snel op aanpassen, zeg maar. En dan ontstaat er wel een probleem.
Precies, en wij leerden daar ook van. Mm-hmm. Dus dat betekende ook dat wij heel goed keken naar, als je de zorg aanpast, moet je ook zorgen dat je de verpleegkundige inzet of de inzet van de artsen, dat je daar ook op ingrijpt. Mm-hmm. En dat gesprek dat moet je dus ook voortdurend voeren met dokters, met verpleegkundigen, met de managers van de afdelingen. Dus vandaar ook dat het ook zo'n breed programma werd.
Ja, nou, nu ben je overgestapt naar de GGZ. Het Zorginstituut heeft onlangs een signalement uitgebracht over passende zorg in de GGZ.
Ja.
Wat vind je daarvan?
Ik was eigenlijk wel blij met dat signalement.
Waarom?
Omdat, kijk, je kunt kijken naar de GGZ als een standalone sector waar de wachtlijsten hoog zijn. Hè, want dat is eigenlijk vaak wat op dit moment geduid wordt als het grootste probleem in de GGZ.
Is ook een heel groot probleem.
Dat is ook een groot probleem. Ja. Als je kijkt naar de opbouw van de wachtlijsten, dan zie je ook dat wij die wachtlijsten niet alleen kunnen oplossen. Omdat ook mensen psychische problemen krijgen, doordat er op andere domeinen in de samenleving dingen gebeuren waar mensen psychische problemen van krijgen.
Zoals?
Bijvoorbeeld als je geen dak boven je hoofd hebt of je hebt geen goed dak boven je hoofd, dan kan dat een aanleiding zijn om psychische problemen te krijgen. Heb je financiële problemen, heb je problemen met je bestaanszekerheid, met je toeslagen en vind je dat ingewikkeld, dan kun je daar stress van krijgen en kun je psychische problemen ontwikkelen. Mm-hmm. Heb je eenzaamheid, dan kun je daar psychische problemen van krijgen.
Dus, en die komen allemaal op het bordje van de GGZ?
En die komen allemaal op het bordje van de GGZ. Tenzij we zeg maar zeggen van we gaan juist als samenleving ook in die andere sectoren, health and all policies, noemt men dat dan met een modern woord. Mm-hmm. Dus eigenlijk in alle andere beleidsterreinen moet er ook aandacht zijn voor de gezondheid. Om juist te voorkomen dat al die problemen op het bordje van de zorg, of in dit geval op het bordje van de GGZ, terechtkomen. En dan kunnen wij als GGZ weer doen waar we voor bedoeld zijn. Namelijk GGZ-zorg bieden aan mensen die echt als basis psychische problemen hebben. Die niet gerelateerd zijn zeg maar, aan andere levensdomeinen.
Ja, ja. En als je naar die wachtlijsten kijkt, dan zijn het vooral de patiënten met complexe aandoeningen die het langst moeten wachten.
Nou, de wachtlijsten zijn een veelkoppig monster. Wie acute zorg nodig heeft, krijgt acute zorg, en laten we wel wezen. Dus dat is net als ook als je naar de spoedeisende hulp voor je gebroken been moet. Hè. Dus ook in de GGZ, als je acute problemen hebt, dan word je geholpen. Maar het is inderdaad zo dat zowel bij de jongeren als bij volwassenen er te lange wachtlijsten zijn op dit moment.
Ja.
En daar wordt eigenlijk op verschillende manieren aan gewerkt. Er wordt veel samengewerkt in de regio's. En dan komen we een beetje op het ISA-thema, op het Integrale Zorgakkoord thema. Dus in elke regio zijn er afspraken gemaakt over de wachtlijsten. Of die worden nu gemaakt, misschien is dat beter dat ik het zo uitdruk. Er zijn wachtlijsten die voor de cruciale GGZ. Dus waar dan zeg maar de organisaties die cruciale GGZ leveren als enige verantwoordelijk voor zijn. Maar er zijn ook wachtlijsten waar er verschillende aanbieders voor zijn in een bepaalde regio. En dan wordt er gekeken op transfertafels wie dan als eerste plek heeft.
Mm-hmm.
Dus je kijkt zeg maar of je de instroom kunt verbeteren, maar je moet ook kijken of je je uitstroom kunt verbeteren. Dus zorg je bijvoorbeeld dat als een patiënt voldoende ver is in zijn behandeling, dat je dan de zorg afschaalt. Maar bij een opname bijvoorbeeld lopen we er ook soms wel tegen aan dat de behandeling klaar is, maar dat er geen vervolgvoorziening is of dat er geen woning is zeg maar, waar de cliënt naartoe kan. Dus waardoor iemand ook weer langer bij ons moet blijven. Dus we zijn eigenlijk heel erg afhankelijk van de domeinen in onze omgeving. De belendende percelen gebruik ik wel eens als woord daarvoor. Dus we hebben anderen nodig daarin en dat wordt goed beschreven in dat signalement van het Zorginstituut. En daarnaast hebben we ook als GGZ-sector onze eigen logistieke proces goed te voeren. Dat we ons intakeproces, onze wachttijd tot behandeling goed op orde hebben. Dat we onze uitstroom goed doen. Dat we ook meer holistisch behandelen. Hè, want bij decennia zijn eigenlijk veel behandelingen opgesplitst hè, in de specialistische GGZ. En je merkt nu bijvoorbeeld ook met de verkennende gesprekken in de mentale gezondheidscentra, die een belangrijk onderdeel zijn van het ISA, dat daar ook veel meer naar de verschillende levensdomeinen wordt gekeken. En ook naar de krachtige, hè, wat kan een patiënt of een burger nog zelf doen. En niet alleen maar naar de ziekmakende componenten van een persoon. En dat is toch een andere aanpak dan hoe de GGZ de voorbije 10, 15 jaar is opgebouwd.
Als je het hebt over die andere domeinen waarvan je afhankelijk bent, hoe zorg je dan als GGZ-aanbieder dat daar de juiste dingen gebeuren? Zeg maar? Heb je daar invloed op?
Ja, eigenlijk heeft de GGZ ook al een traditie van samen te werken met andere partijen. En dat is door het ISA eigenlijk alleen maar gestimuleerd. Een voorbeeld is in een Haagse wijk werken we samen met de gemeente Den Haag en onze professionals om te zorgen dat kwetsbare burgers gewoon kunnen inlopen. Dat we niet kijken van is het nu in het gemeentelijke domein of is het GGZ. Maar er is een gezamenlijke financiering en daar werken we heel goed in samen. Daar kunnen we bijvoorbeeld het voorbije jaar al voorkomen dat mensen uit hun woning worden gezet. Doordat we gewoon veel beter samenwerken. Dus dat is een voorbeeld van hoe we samenwerken over de domeinen heen. En wat soms in de weg zit daarvoor is dat de financiering niet structureel is. Hè. De NZA heeft daar ook recent nog een document over uitgebracht dat domeinoverstijgende betaaltitels in de huidige wet en regelgeving niet mogelijk zijn. Nou, dat helpt niet. En ik heb er wel vertrouwen in dat dat op termijn wel zal gaan lukken. Hè. Dus we gaan aanpassingen moeten aanbrengen.
In de wetten?
In wet en regelgeving, inderdaad. Mm-hmm. En nu zijn we nog afhankelijk van de ISA-middelen en van de tijdelijke financiering daarop. Maar dat is echt wel nodig. Dus we zijn heel erg in de verschillende regio's, over de domeinen heen. Dus met de gemeentes, met de huisartsen, met de wijkverpleging en met GGZ, maar ook met politie bijvoorbeeld. Er wordt heel veel samengewerkt. We doen dat nu allemaal nog met tijdelijke financiering. We hopen er heel erg op dat die tijdelijke financiering ook zal worden omgezet in structurele financiering.
Ja, als je het nou over ethische dilemma's rond passende zorg in de GGZ hebt, wat zijn de grootste waar jij aan kunt denken?
Een van de grote vragen, en hou me te goede, want ik ben 4,5 maand nu bestuursvoorzitter van de Parnassia Groep. Maar een dilemma waar ik wel over gesproken heb, ook de voorbije periode, is, zijn we nu de meest kwetsbare mensen aan het helpen?
Ja.
Want je ziet natuurlijk ook in onze sector dat er zijn allerlei kleine aanbieders gekomen die ook in staat zijn om goed personeel aan zich te verbinden. En waar je dan ook geen avond, nacht en weekenden hoeft te doen. We merken dat we met de kerninstellingen in de GGZ het op dit moment ook wel moeilijk hebben om personeel aan ons te binden. En gaan de middelen dan wel naar de meest zieke mensen, de meest kwetsbare mensen. Dus dat is een dilemma op dit moment. Een ander dilemma is dat
we... En wat kun je daaraan doen zelf?
Nou, wat we aan het doen zijn, en dat doen we met de Parnassia Groep, en dat gebeurt ook in het kader van de Nederlandse GGZ, is dat we de kwaliteit van ons werkgeverschap echt aan het verbeteren zijn. En daar hoort ook meer zeggenschap voor de professionals bij. Dat zij kunnen meebepalen wat er gebeurt. Ook niet alleen in de zorg, maar ook in het beleid. Dus dat is een voorbeeld daarvan. En dat zijn dingen die we verder zullen vorm moeten geven. Ook bijvoorbeeld het invloed op de roosters is ook zoiets. Hè. Hebben professionals voldoende invloed op de roosters waarin ze werken? Er zit natuurlijk ook spanning op dat er 10% van het werk in de klinieken geleverd wordt door ZZP'ers. Nou, hoe hou je dan die goede balans, zeg maar? Hoe zorg je ook dat je voldoende flexibiliteit inbouwt bij de mensen die in loondienst zijn? Hoe zorg je dat zij ook goede werkroosters hebben in verhouding tot de ZZP'ers? Nou, dat zijn allemaal spanningsvelden waar we op dit moment mee geconfronteerd worden.
Als we even teruggaan naar die kwetsbare patiënten. Denk je dat jullie nu de kwetsbare patiënten helpen of gaat daar iets mis?
Ik denk dat we er alles aan doen om de kwetsbare patiënten te helpen. Mm-hmm. En wat ik ook al zei, als je echt in acute nood bent, dan word je zeker geholpen. Wat op dit moment nog te lang duurt, is dat we een te lange wachttijd hebben voor de patiënten om toe te stromen. Dus dat zouden we korter willen. Dus dat zijn wel belangrijke dilemma's waar we mee zitten. En om een ander voorbeeld te noemen waar ik nog recent het gesprek over had met een aantal van onze managers zorg die heel dicht bij het primaire proces staan, is van als een professional nu in overleg met de patiënt besluit om een behandeling te beëindigen, hoe weten we dan dat die patiënt het meer nodig heeft dan mensen die op de wachtlijst aan het wachten zijn? Dus dat zijn wel ethische dilemma's waar we mee te maken hebben.
Kun je iets vertellen hoe je zo'n afweging maakt?
Dat gebeurt nu nog heel erg in de gesprekskamer, zeg maar. Mm-hmm. En wat we als Parnassia Groep aan het proberen zijn, is om toch dat gesprek ook meer op verschillende tafels met elkaar te voeren. Maar ook op de regiotafels samen met de andere partijen. En het ISA helpt wel om dat ook veel meer met elkaar te voeren.
Zijn dat zeg maar de belangrijkste ethische dilemma's?
Wat ik zie ook, maar dan kom ik even bij het modern werkgeverschap, hè, zoals ik dat woord wat ik graag gebruik. Er zijn natuurlijk de voorbije jaren heel veel rapporten verschenen over hoe zorg je dat je goed werkgever bent. En een dilemma bijvoorbeeld op dit moment is hoe je uit de vicieuze cirkel komt van een goed werkgever te willen zijn voor de vaste mensen. In de wetenschap dat je ook ZZP'ers nodig hebt, zeg maar, om de zorg goed te kunnen dragen. En hoe hou je goed de balans tussen die twee componenten? Mm-hmm. Hoe kom je niet in de vicieuze cirkel dat het lastiger wordt, zeg maar, voor de vaste mensen en dat het minder lastig is voor de mensen die als ZZP'er werken?
De mensen in loondienst moeten dan alle onregelmatige diensten opvangen of heel veel of zo.
Dat zou bijvoorbeeld, en dat zijn we nu natuurlijk aan het omturnen, hè, dus mm-hmm. dat de mensen die in loondienst zijn als eerste de keuze kunnen maken uit de diensten en dat mm-hmm. de anderen worden, dat pas daarna zeg maar, mm-hmm. de overige diensten worden vrijgegeven aan de mensen die in vrije vestiging zijn. Maar dat zijn wel dilemma's die op dit moment spelen.
Mm. passende zorg, dat zei je in een vorig gesprek wat we hadden, moet niet iets alleen zijn van de zorgaanbieders, maar van meer van de samenleving. Wat bedoelde je daarmee?
Nou, ik raakte het eigenlijk al een beetje aan toen ik het had over de wachtlijsten. Maar ook de voorbeelden die ik gaf over de steunkousen en de druppelbril. Wij kijken nu naar de zorg vanuit hoe de zorg is opgebouwd, vanuit de zorgverzekeringswet en de burger als consument, die premie betaalt en overal recht op heeft. En ik ben eigenlijk benieuwd, we zijn volop in een veranderproces. En wat wij nu goede zorg vinden, dat zal niet meer zijn wat wij over 10 jaar goede zorg noemen. Dat zal er anders uitkomen te zien. Hoe mooi zou het zijn dat de burger veel meer zelf ook kan voorkomen dat hij of zij ziek wordt. Mm-hmm. Want het voorbeeld wat ik wel vaker gebruik is, wat is betere zorg? Is betere zorg dat iemand diabetes krijgt omdat hij zwaarlijvig is en dat hij dan medicijnen krijgt? Of is betere zorg dat die persoon 1 keer per week met een clubje in zijn omgeving wandelt en aan zijn conditie werkt om te voorkomen dat hij diabetes krijgt? En wat is dan een goede kwaliteit van zorg? Ik denk dat zo'n wandelclubje hebben, waar je met een aantal mensen samen elke week wandelt, dat een prettiger is dan dat je die diabeteszorg moet krijgen. Dus ik denk dat we op een andere manier naar zorg zullen gaan kijken. Ook bijvoorbeeld wat je nu ook ziet in de GGZ is dat er veel meer ook gewerkt wordt met bijvoorbeeld therapie waarbij je ook lichamelijke activiteiten en lichamelijk gezond en fit zijn ook een onderdeel zijn van de behandeling. Hè? De running therapie, om maar een voorbeeld te noemen. En dat soort dingen zijn eigenlijk veel prettiger. Ja? Of ook in het kader van duurzaamheid. Hoe integreren we de natuur en het werken met de natuur in de behandelingen? Dus dat is een heel andere manier om naar de zorg te kijken dan hoe we dat nu doen, dat je met de dokter in de spreekkamer komt. Ook bijvoorbeeld het feit dat we meer in groep gaan doen. We merken nu al dat groepsbehandelingen hebben eigenlijk goede resultaten. We merken dat burgers het vaak wat een hoge drempel vinden om in een groep te stappen, omdat het beeld is dat je naar je psycholoog of naar de psychiater gaat. Dus hoe gaan we nu, ook door het maatschappelijk debat te voeren, zorgen dat die andere vormen van aan je gezondheid werken, want daar gaat het eigenlijk vaker over, dat je aan je gezondheid werkt om te voorkomen dat je ziek wordt. Of als je ziek wordt, dat er ook andere vormen van behandeling zijn. Meer in groep, maar bijvoorbeeld ook meer digitaal. Of met allerlei educatieve elementen, zeg maar, om je weer op de rit te krijgen. Het is een andere vorm van zorg dan zoals we dat nu beschouwen. Dus het zal anders worden. En ik wil eigenlijk wegblijven van de term dat het minder zal worden.
Ja, ja, want dat is wel een beetje wat rond passende zorg hangt. Er hangt een sfeer van bezuinigingen rond. Dat het passende zorg per definitie minder is. Gewoon omdat er te weinig zorgverleners zijn om nog de zorg te leveren aan de zorgvragers. Dus passende zorg is minder. En daar wil je dus weg van blijven. Hè?
Ja, want het is minder vanuit ons huidige referentiekader. Maar met de voorbeelden die ik gaf over het wandelen en diabetes, maar ook als je psychische problemen hebt en je investeert in je lichamelijke fitheid en hoe dat dan ook weer bijdraagt, zeg maar, aan je mentale fitheid, dat zijn voorbeelden. En ik weet dat het kleine voorbeelden zijn, maar wel voorbeelden van hoe het anders wordt in plaats van dat het minder wordt.
Ja. Als je nou naar de politiek kijkt, in de verkiezingsprogramma's vind je niet zo heel veel terug van deze problematiek. Hè? Er zijn verkiezingsprogramma's waarin toch heel van alles beloofd wordt, dat alles bij het oude blijft. Hè? Wat verwacht jij van de politiek rond dit thema?
Nou, ik denk dat het goede is dat door de politiek de problemen onderkend worden. Want dat wordt wel goed benoemd.
Kun je die benoemen, wat dat dan is?
Nou, de problematiek is natuurlijk wel dat als we doorgaan op de huidige lijn, dan hebben we personeelstekort en dan hebben we een stijging van de vraag en een daling van het aantal mensen wat in de zorg kan werken. Nou, daar gaat de politiek niet van weg, bedoel, dat onderkent men. En wat ik de politiek heel erg zou willen meegeven is dat de lijn die we nu ingezet hebben met het domeinoverstijgend samenwerken in het Integraal Zorgakkoord en hoe ver we daar al in al die verschillende regio's zijn, dat ook het nieuwe kabinet wat er straks komt, dat die dat ook omarmen en weer verder gaan faciliteren. Want het zou echt een gemiste kans zijn als we dat niet zouden doen. En daar hebben ook alle koepelorganisaties, zeg maar, vanuit de verschillende branches ook de nieuwe parlementsleden ook toe opgeroepen. En dat ondersteun ik van harte.
Nou, dat is ook een duidelijke boodschap aan het volgende kabinet. Hartelijk dank voor je medewerking aan deze podcast.
Dankjewel, graag gedaan.
Tot zover deze aflevering. Wij danken onze gast Anita Widoot en iedereen die aan deze podcast heeft meegewerkt. Als gezegd is deze aflevering het eerste deel van een drieluik dat de redactie van Zorgvisie en Skipper maakt in co-productie met de NVZD over het thema passende zorg en ethische dilemma's voor zorgbestuurders. In de volgende aflevering van de reeks kunt u luisteren naar ziekenhuisbestuurder Bart Berden, medisch specialist Esther Donga en ethicus Hafez Ismaili Amadi. Voor nu sluit ik af met heel graag tot de volgende voorzorg.